Broeders en zusters, het is weer fijn om vanmorgen bij elkaar te zijn en om het woord Gods te bespreken en het avondmaal te vieren. En ik wil vanmorgen spreken uit het boek Genesis, uit het Oude Testament. En wel een heel bekende geschiedenis die u vindt in Genesis 22. Genesis 22. Daar staat boven Abrahams geloof op de proef gesteld. We gaan het eens lezen. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tot hem: Abraham. En deze zeide: Hier ben ik. En hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zei tot zijn knechten: Blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen er ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen we tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mee. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader. En deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: Hier ben ik. En zei: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon uw enige die mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: De Heere zal erin voorzien, waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren ten tweede maal van de hemel tot Abraham en zei: Ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heeren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon uw enige mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. Tot zover. Dat is een merkwaardige geschiedenis. En pas aan het eind kun je net als bij het boek Job zeggen dat God goed is en rijk aan barmhartigheid. Waar of niet? Dat zit er in het begin niet in, maar wel aan het eind. En daarom loopt dat ook wel enigszins parallel met de geschiedenis van Job. We zijn 10 jaar geleden begonnen om eens over het geestelijke Israël te spreken. En dat dat niet zat in, en dat dat Israël niet was wat in het Midden-Oosten was. En ook geen kerkelijke organisatie. Maar dat de wedergeborenen het geestelijk Israël zijn. En de reactie bij vele Bijbellezers was: ja, maar je moet toch de Bijbel letterlijk lezen? En je moet toch de vervulling op aarde verwachten? En ook zijn er velen die nu nog verwachten dat er een tempel gebouwd wordt in Jeruzalem. En dan kun je spreken erover dat wij een tempel God zijn, en dat wij, als die tempel in Jeruzalem klaar zijn, dat de tempel Gods daar geen toegang heeft in de tempel te Jeruzalem. Maar men zegt: je moet lezen wat er staat. Maar men vergeet de geestelijke wereld. En zo weten wij ook dat er een zaad van Abraham komt. Dat God bijeen vergadert van de einde der aarde. En de een ziet dat in de natuurlijke wereld. En wij denken aan dat laatste Bijbelboek. Waar staat dat ze zullen komen voor Gods troon uit alle geslachten, volken, talen, natie. En dan gaat het erover of wij dat Oude Testament verstaan. Zoals die kameling de vraag gesteld kreeg, verstaat ge ook wat ge leest? En onder ons is die zaak van het geestelijk Israël wel vast. En zo bezagen we ook de erfzondeleer. En de conclusie was dat wij erven van onze ouders de natuurlijke dingen, maar dat we van onze hemelse vader veel heerlijkheden erven. Als kinderen Gods. En nu komen we tot een volgende probleem, en dat is of God goed is. En of God altijd goed is. En zoals men in het Oude Testament zong, Gods goede tierenheid is een eeuwigheid. En dat God één is. Louter goedheid. Liefdekoren. En dat het waar is wat Jezus zei, niemand is goed dan God, dan één. En dat hij goed is jegens mensen, jegens ons. De duivel kan het niet verwerken, dat het nageslacht van Adam geen schuld heeft. Hij zit met zijn schuld opgescheept en komt er nooit van los. En wij zeggen, de genade is in Jezus Christus geworden. God is goed. Het Nieuwe Testament vormt voor onze mensen geen probleem. Want daar lezen ze het bladzij op bladzij tijdens het leven van Jezus rondwandeling op aarde. Dat God goed is, enkel goed. Wij zijn ook niet geroepen, zoals ik wel eens gehoord heb, om het Oude Testament te verbeteren. Je hoeft geen Oude Testament te verbeteren als je een nieuw hebt. Maar we willen er wel een licht op werpen. Het licht van het Nieuwe Testament. Als er twee testamenten zijn, heeft het ene afgedaan. En als je dan het oude dan nog eens leest, dan wil je toch lezen bij het licht van het Nieuwe. Want dat geldt alleen maar. Dat wordt alleen maar uitgevoerd. En daarom staat er dat Jezus de schriften opende. Hij wierp er licht op. In het Oude Testament dacht men dat God het alleen voor het zeggen had. En men rekende niet met de overste van deze wereld, die macht heeft gekregen, die binnen is gedrongen en nou een koning wordt genoemd. En daarom de profeten die wisten niet goed raad met die geestelijke wereld en ze hebben doorvorst, zegt Petrus. En tenslotte zijn ze tot de conclusie gekomen dat hun profetieën een ander volk betroffen. En dat zij over de gemeente profeteerden. En ze zijn zich ook bewust geworden dat God een louter goedheid was. Enkel goed. Maar ze konden het niet rijmen met veel uitspraken die ze zelf hadden gedaan. In de kennis en onder het licht van de wijsheid die ze toen hadden. En nu zijn wij weer bezig om weer duidelijk te maken dat God goed is. Enkel goed. En dat moet je rustig aandoen. Je moet niet te veel hooi op je vork nemen en niet te ruw zulke onderwerpen behandelen. De Heer die zegt, wees listig als de slangen. Wees voorzichtig. De Heer zegt niet, hij zegt listig, dat is nog wat anders dan arg listig. Ja, arg listig, dat is negatief, maar listig mogen we wel zijn. En oprecht als de duiven. En zo hebben we verschillende onderwerpen behandeld. Waarin we duidelijk maakten dat God goed was. Dat God Jacob niet mank maakte daar bij de beek Jabok. En dat God niet de oorzaak was dat jong en oud daar uitgemoord werd in Jericho of in Canaan. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat God een God in de hemel is en dat wie deze boodschap van de hemelse gewesten niet kent, toch altijd weer met een God te doen krijgt van wraak en van hardheid en van willekeur. Die waarvan staat, ik maak ziek en ik maak stom. Of ik dood, zoals Hanna zegt bij de geboorte van Samuel. God is het die dood maakt en hij maakt levend. Hij kan alles. Hij kan goed en hij kan kwaad. En hier komen we bij het offer van Isaac. Dat is weer zo'n facet. Hoe moeten we daar nu mee aan? Waarom vraagt God offers? En dan is het antwoord dat God zijn enige zoon heeft overgeleverd aan de duivel. God is rechtvaardig. En als wij in het bezit zijn van de boze, als deze recht op ons heeft, dan moeten wij losgekocht worden. Want de duivel heeft een claim op ons door onze zonde. Hij heeft het recht om ons zijn loon uit te betalen in ellende en in dood. En als God dus ons verlossen wil vanuit de macht van de boze, dan is hij rechtvaardig. Hij erkent dat recht van de duivel. En het enige wat hij doet is om de duivel te betalen het loon dat wij verdiend hebben. En daarom heeft hij zijn zoon overgeleverd in handen van de moordenaars. En daarom heeft hij ons vrijgekocht met het bloed van zijn zoon. En wat was nu in het Oude Testament de bedoeling van dat offer? Niet dat men aan de duivel offerde, maar dat men dat uitbeelde. Dat men door een offer blijk gaf dat men iets begreep dat er betaald moest worden. En dat er bloed gestort moest worden. Men offerde dus als een schaduw. Het waren schaduwachtige offers. Het werkelijke offer werd gebracht door de Vader zelf. Dus als men offerde, dan was het niet tot God, want God heeft geen bloed nodig. En het was ook niet aan de duivel, maar het was een uitbeelding dat God zijn zoon over zou leveren in handen van de moordenaars. En dat in de geestelijke wereld de duivel het loon zou ontvangen uit de handen van Jezus Christus. En dat de mens vrijgekocht werd. Dat het afgekocht werd. En als iemand dat offer bracht in het oude verbond, dan zei God, heb je het nu gezien? Dat offer, jouw schuld wordt betaald. Je erkent het door dat offer dat je brengt. Dat eenmaal je schuld zal betaald worden. Nou kom nou maar tot me terug. Je hoeft voor mij verder niks te doen. Ik ben net als de vader van de verloren zoon. Ik zeg, kom maar bij me. En God en de vader van de verloren zoon liet de zoon ook niets betalen. Hij zegt, we zullen alleen maar feest vieren. God houdt van feest. Dat is dus een afbeelding van wat God doet en hoe God is. En daarom heeft Abel geofferd. Hij heeft een dier geofferd omdat hij dat zag. Hij was aan het denken gegaan en zegt, zo zal het plaatsgrijpen. En God zegt, je hebt goed gedaan, Abel. En hij gaf hem een getuigenis, jij bent nu rechtvaardig. Want jij hebt inzicht in de geestelijke wereld, in een facet, in een gedeelte van mijn heilsplan, om de mens te redden. Zo heeft Noach geofferd. Maar ik ben altijd goed. God is goed en hij is licht en er is geen duisternis in hem. En als wij zeggen dat God licht is, dan is licht, zegt de Bijbel, het leven. Dus God is enkel leven. En het bestaat niet dat God het leven ergens aantast. Het bestaat niet dat God het leven verstoort. Alle goede gaven zijn van de Vader der lichten. En licht, nogmaals, is het beeld van het leven. En van de levensuitingen. En Jezus Christus is de afstraling van dat licht. En daarom kwam er uit hem geen ziekte en geen dood. En er komt uit de Vader ook geen ziekte en geen dood en geen rampen. Maar die oud-testamentische schrijvers, die waren niet thuis in de hemelse gewesten. Ze waren niet gedoopt met de Heilige Geest. Het was voor hen een verborgenheid, zegt Matthäus 13. Ze haalden alles door elkaar. Ze hadden geen onderscheiding in de geestenwereld. God kon verkeerde dingen doen, hij maakte ziek, hij kon ook je genezen. Hij maakte dood, hij kon je ook levend maken. Hij stuurde rampen en hij kon ook een volk herstellen. En daarom lezen we in de oude Statenvertaling, God verzocht Abraham. Hier staat beproefde. Het is hetzelfde woord. Dus het is dezelfde gedachte. Of je dat nou beproeven of verzoeken noemt. De Hebreeën 11 zegt, Abraham verzocht zijnde. Door het geloof werd Abraham, heeft Abraham verzocht wordende. En dan willen wij dat eens gaan bezien. En wij willen die de gedachtenwereld van de oud-testamentische christenen in onze kerken en kringen, willen wij weerleggen. Met een duidelijk uitleg. Door het geloof, zegt Hebreeën 11 vers 17, heeft Abraham toen hij verzocht werd, Isaac geofferd. Door het geloof. Hij werd verzocht. Weet je wie ook verzocht werd? Jezus Christus. In de woestijn. Door wie? Door de duivel. Hoe was hij daar gekomen? Hij was door de Gods geest geleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Daar heb je hoe de zaken liggen. En als de duivel Jezus verzoekt, dan komt hij niet met ruwe verzoekingen. Je moet eens gaan stelen. We moeten eens een zonde begaan. Nee, dan komt hij met de geraffineerde sluwheid waarmee hij ook Eva benaderd heeft. Heeft God soms niet gezegd? Nee? Nou, eet nou maar eens, zeg nou maar dat die steen brood wordt, want je vader had je geen honger lijden. En spring nou maar van die tempel tinnen af, want dan staat er toch in de Bijbel dat hij zijn engelen zal bevelen. Kijk, dat zijn geraffineerde dingen. Je zult toch, je hebt toch het koningschap. Nou, kniel maar even, dan krijg je het koningschap. En ook Abraham heeft moeten leren bidden. Ik weet niet of hij het ooit gedaan heeft, leid mij niet in verzoeking. En als die verzoeker bij Abraham komt, dan kun je zeker zijn dat hij inspeelt op het geloof van Abraham. Dat hij ergens, net als bij Jezus, op dat terrein komt waar Abraham, ik zou zeggen, veel over nagedacht heeft en deskundiger is. En als Abraham zou bidden, verleid me niet in verzoeking, dan had hij ook moeten zeggen, verlos mij van de boze. En God verzoekt niet en God beproeft niet. Daar staat dat het geloof is als het goud dat door het vuur beproefd wordt. Door het vuur. En het vuur is het beeld van de machten der duisternis. Als het tenminste gaat over de verschroeiende werking. Over de hitte. Zo verzocht een engel van Satan Paulus. Die bracht hem in de moeilijkheden. En wat deed God? Die greep ook niet in. Maar die gaf alleen Paulus kracht, omdat hij er tegen bestand was. Met de verzoeking kwam ook de uitkomst, want zijn vermogen werd sterker. Hij werd een vermogend man in de geestelijke wereld. Zodat al die beproevingen en al die verzoekingen van de Satan tenslotte meewerkten, dat Paulus een geweldenaar werd en een overwinnaar in het Koninkrijk Gods. En zo werd, daarom werd Jezus toegeleid in de woestijn, om verzocht te worden. Opdat hij zou blijk geven dat hij de sterkere was en de meerdere. En dat hij onvatbaar was voor de verleidingen. En daarom kan het zijn dat wij in ons leven ook beproevingen krijgen. Ook verdrukkingen. En dan kun je wel proberen daar altijd aan te ontlopen, maar het is nummer 1 dat je sterker door bent. Dat je daar je vermogen toeneemt. Er zijn mensen, christenen, als ze ergens werken, of als ze ergens zijn waar de wereld is, dan zeggen ze, hoe kan ik eruit komen, dat ik in een wat milder klimaat kom. Nou, maar het kon best zijn dat je zegt, nou, dan zou je eens moeten laten zien wat je bent daar, op je werk, of in de maatschappij. Ja. Je kunt het niet altijd ontlopen. Er zijn werkkringen, ik denk aan mensen op de bouw, dan hoor je van alles, je maakt van alles mee. Nou, dan kun je wel zeggen, ja, ik ga een ander werkje zoeken waar ik een christelijke baas heb. Maar of dat nou zo op den duur zo bevallen zal, dat weet ik niet. Want dan kon je wel eens op een andere wijze beproefd worden. Dan zou het alleen zijn in je portemonnee. Maar het kon wel eens zijn dat je daardoor sterker werd. Hoe zwaarder de omgeving is, hoe meer je kans hebt om te overwinnen, of je duikelt. Nou, maar de Heer die zegt, je moet er sterk door worden, jongen of een meisje, of man of vrouw. Dit kunnen we zeker zeggen, dat God nooit met iets komt dat tegen zijn eigen wet ingaat. Als Abraham dat korte bevel hoort, neem uw zoon, uw enige, en ga hem eens offeren, dan weet Abraham wel dat er reeds in het Oude Testament voor hem gezegd werd, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dat wist hij drommels goed. Er zijn mensen die zijn zo vroom dat ze menen dat God van hen iets vraagt wat hij aan een ander verbiedt. God gaat nooit tegen zijn eigen wet in. God heeft zijn afkeuring menigmaal uitgesproken tegen het kinderoffer. Dat je kinderen niet door het vuur mocht laten gaan. En als Abraham zijn zoon geofferd had, dan was hij in de annalen van de geschiedenis opgetekend als een monster. En dan zou het hem tot eeuwig durende smaad zijn geweest. Er zijn mensen geweest die de verschrikkelijkste dingen hebben gedaan omdat ze meenden dat ze God in dienst deden. Denk eens aan Calvijn die de heksen op een gruwelijke manier liet vermoorden en folteren. Denk maar aan de Rooms-Katholieke Kerk. En men zei, God wil dat. God wil niet het bloed van de mens. God wil niet dat men breed is. En toch heeft men gemarteld. En men heeft de brandstapels gemaakt. En men heeft dat gedacht dat men daar God een dienst mee deed. En God zal nooit iemand zeggen tegen zijn eigen wetten in te handelen. Als de Heer zegt je moet barmhartig zijn, dan moet je barmhartig zijn. Al zijn het ketters, sectariërs. Maar de duivel die kan zo met zijn verzoekingen komen, dat hij tenslotte tot een hele gemeente zegt, nou je moet maar zelfmoord plegen. Denk maar aan die Jones daar in Guyana. Ja, die Amerikaan. Maar zo'n 300-400 mensen zelfmoord pleegden. Nou, dat kan nooit van God zijn. Dat is het ABC. Dat God nooit een profetie kan geven. Nooit een gedachte in een mens kan geven die tegen zijn eigen wet ingaat. God zegt niet tegen iemand, laat je gezin maar in de steken gaan als in de zending. Ik heb ze gekend hoor. Die vrouwen en kinderen hebben laten zitten. En ze gingen heel vroom de zending in. En ze zei, ja, maar de Heer die heeft me geroepen dat ik me los moest maken. Nou, zo gaat het niet. God wil de harmonie en de vrede. Abraham moest zijn zoon binden op het altaar. Ja, dat moest je, een offer, offer. Ja. Dus die handen die altijd, misschien die jongen die altijd de zegenende handen van zijn vader had gevoeld, nou, die moest nu gebonden worden met diezelfde handen. En die jongen die lachen betekende, God deed hem lachen, nou, die moest daar gedood worden. Offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Daar kun je merken, wie spreekt daar? God, ja. God zei, ja. God zei tot Mozes, ik dood en ik maak levend. Ga naar een van die bergen. Het sluit wel aan. Vroeger had God gezegd, ga uit die land en uit die maagschap. Naar een land dat ik u wijzen zal. Ga nou naar een van die bergen die ik u wijzen zal. 3 dagen verder. Hoe kwam Abraham nou tot die gedachte? Omdat hij de belofte Gods had. Omdat hij ze geloofde. Hij werd daar op die belofte werd hij verzocht. Dat zegt de Hebreeën schrijver. Door het geloof. En de profetie kon tot hem doordringen naarmate zijn geloof was. En God had dat hem menigmaal gesproken. En God had gezegd, Abraham, ik zal je maken tot een groot volk. En ik zal u zegenen. Ik zal je naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegent. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Nou, dat zijn beloften die bij een opdrachtdienst nog niet gegeven zijn. Ik zal u een groot volk maken. Ik zal u zegenen, uw naam groot maken. En wie u zegent, zal ik zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En uit u zullen, in u zullen alle geslachten der aardrijk gezegend worden. En dan zegt God, en in Isaac zal men van het zaad spreken. Van het nageslacht spreken. En dan is hij 85 jaar en heeft hij nog geen enkele nakomeling. En dan zegt hij, hoe zullen nou door mij alle geslachten der aarde gezegend worden? Om het eens in onze taal te zeggen, hoe kan nou Abraham, als hij 85 jaar is, denken, hoe kan een Chinees en een Rus en een Noor, niet waar, en een Arabier, hoe kunnen die nou door mij gezegend worden? Door mij, en hij trok het land door als een woonwagenbewoner, als een nomade. Ja. Hoe zou hij zelf de zegen krijgen? En dan zegt de Heer dan nogmaals, dat uw zonen en uw huis na u de weg des Heeren zullen bewaren. Door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heer aan Abraham vervullen al wat hij over hem gesproken heeft. Abraham, het gaat over gerechtigheid en recht. En als die volkeren in jou gezegend worden, dan zullen die volkeren gerechtigheid leren kennen. En recht leren doen. En dat zullen ze aan jou te danken hebben. En daarom zegt de Heer, ik zal ook nooit toelaten dat iemand Abraham zal vervloeken. Want dan zouden die volkeren geen zegen van hem ontvangen. Dan zouden die volkeren nooit komen tot de gerechtigheid. Daarom zegt de Heer, wie u vervloeken, die zal ik vervloeken. Dat wil zeggen, dat kunnen ze niet, want uit jou komt de gerechtigheid. Uit jou komt het heil voor de hele wereld. En daarom wil ik niet dat ene vloek op jou rust. En ik kan me begrijpen dat hij als die gedachten en die inspiraties, hè, want dat zijn de profetieën tenslotte, dat zijn inspiraties, als die tot hem komen, dat hij er met zijn vrouw onder die eik mammeren, dat hij er vaak over heeft zitten praten. Die zegt, Sarah, hoe moet dat nou? Hoe oud ben jij nou? Ja. Ja. En Abraham heeft geen inzicht in de hemelse gewesten. En hij maakt daarom ook zijn vergissingen. Ja, als het puntje bij het paaltje komt, dan maakt hij een grote vergissing. De Bijbel zegt al, hij wist dat uit hem een groot volk zou komen. En als hij in Egypte komt, dan kijkt hij naar zijn vrouw en zegt, jongen, jongen, jij bent nog een knappe vrouw. Als die koning van Egypte jou maar niet weghaalt en mij dood. En dan zeg je, moet zeggen dat je mijn zuster bent. Huh? Als hij werkelijk daar in het geloof had gestaan, had hij gezegd, ja, maar die koning van Egypte, die kan mij niks maken, die kan mij nooit doden. Want ik heb de belofte. Maar wat deed hij? Twijfelde aan de belofte. En dat is wel zo kardinaal, dat hij zijn vrouw een halve waarheid of een halve leugen liet zeggen. Ja, dat hij zijn zuster was. Het was er ergens in de verte wel zo, een half zuster. Hij had moeten zeggen, Sarah, die koning van Egypte doet ons niks, hij kan ons niet doden. En de tweede grotere fout die hij maakte, dat was de leugenachtige oplossing hoe hij aan zijn zaad moest komen. Daar heeft hij ook met zijn vrouw over gesproken. En dan zegt Sarah, weet je wat je doen moet, Abraham? God heeft niet gezegd, en dan krijg je weer dat raffinement, God heeft niet gezegd dat het uit mij zal zijn, hoor. En dat komt pas later. Nou, dan neem je Hagar, dat is mijn slavin. En die slavin die gaat dan voor mij door. Ik ben, Abraham was 86 jaar, nou neem dan nog die slavin, ik ben onvruchtbaar. En op advies van zijn vrouw nam hij Hagar. En dan zeg ik nog eens dat God nooit een gedachte geeft die met zijn eigen wet in strijd is. God zal nooit tegen een man zeggen, neem eens een tweede vrouw. Want dat gaat tegen de paradijswet in. Eén man en één vrouw. Maar dat kan toch God niet gezegd hebben. Maar hij deed het dan toch maar. En de resultaten waren navenant. Want daar heeft hij niet veel plezier van gehad. En dan zegt de Heere later, ah nee, uit Sarah zal het zijn. De Heere had dat toen nog niet gezegd. En daar heeft de duivel op ingespeeld. Die dacht, nee, de,
Hoe geraffineerd zie je dat? Hè? Nee, je zult een groot volk worden, maar je wordt niet gezegd bij Sarah. Nou, dan neem je die slaaf in. Je ziet dat de slang in het spel was. De duivel. En dat Sarah zal de zoon voortkomen, staat er in Genesis 17, vers 16. En koningen zullen uit haar voortkomen. En dan kun je toch zien dat God goed is. Want als dan Abraham Ismaël de woestijn instuurt, als hij hem verjaagt met zijn moeder, een fles water bij zich, ook al niet te veel, dan ontmoet God die vrouw en die zegt: jij kunt er tenslotte van rekening ook niks aan doen. Ja. En Ismaël ook niet. Nou, ik zal je maken tot, en ik zal uit jou 12 vorsten doen voortkomen. Dat is God. Hij zegt: ik heb voor jou ook nog een zegen. God schrijft die Arabieren niet af. Dat doen een hoop Israël-fans wel, maar God heeft die Arabieren niet afgeschreven. God zegt: er komen 12 vorsten uit. Dan zie je dat God goed is. Hij heeft Ismaël niet willen laten leiden dat hij de tent uitgestuurd werd. God zegt: je moet teruggaan, want dan was het moord en doodslag geworden in die tent. Dat is duidelijk. Maar God geeft zelfs Ismaël een zegen. Omdat hij goed is. En God kende ook de intenties van Abraham, de bedoeling. God wist, hij had die echt wel gebroken, maar vanwege die belofte. Het was niet zijn overspelige gedachte die hij had. Maar hij heeft verkeerd gedacht. Hij heeft zich verkeerd laten inspireren. Maar God geeft nooit een inspiratie die tegen zijn wet ingaat. Maar dat wist Abraham niet. En toen nam hij die tweede vrouw. En dat heeft Jacob ook gedaan. En zoveel. En God heeft ondanks alles, heeft God Abraham gezegend omdat Abraham oprecht was. Maar de onderscheiding van de geesten, die ontbrak hem dan wel eens. Waarom? Omdat hij geen inzicht had in de geestelijke wereld. Hij had nu Isaac ontvangen. Die belofte was uitgekomen. Maar hoe kon nou die jongen een zegen zijn voor de ganse wereld? Hoe kon die jongen nu de wetteloosheid op de wereld keren? Hoe kon hij nou gerechtigheid geven aan alle volkeren? Van oost en west en noord en zuid. En de Heer die had toch gezegd: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Let erop. In Isaac. Nou, hij zegt: nou, dan is het Isaac. Dat dacht Eva ook. Die had die moederbelofte. Uw zaad zal de vijand de kop vermorzelen. Nou, ze kreeg een jongen en zegt: ik heb een man van de Heer ontvangen. Kain. Ze dacht: nou, dat is hem. Dat stemt overeen met de belofte die God heb. En Abraham die hoorde: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Niet als van velen, maar als van ene. Enkelvoud. Kunt u begrijpen dat Abraham dacht: nou, dat is Isaac. Ik heb bij wijze van spreken een geschenk van God ontvangen. Dat zo geweldig is. Dat in die jongen worden alle geslachten van de aarde gezegend. Enkelvoud. In Isaac het zaad. En waar zat nu zijn vergissing? Dat hij niet geestelijk kon denken. Hij zag alleen die jongen. En hij wist: in die jongen wordt de zegen verspreid. En hij zag niet de gedachte Gods in de geestelijke wereld, die veel verder en heel rijk en heel anders was. Paulus zegt: God sprak niet aan uw zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad als van één. En nu staat er: en hij die belofte aanvaard had, dat in zijn zaad, in als van één, God de wereld zou redden, gerechtigheid en recht over deze wereld zou doen. Nou, die wilde zijn zoon offeren. Kijk, dan ga je eens begrijpen de gedachtegang van deze Abraham. Door Isaac zal men van uw nageslacht spreken, of van zaad. Dus Abraham heeft gedacht: Abel heeft een dier geofferd. En daar heeft hij goed aan gedaan, maar het was niet de bedoeling Gods. Want het bloed van stieren en bokken voldeed niet, was onvoldoende. En Abraham is tot de gedachte gekomen, heel terecht, dat een dier nooit de zonde van een mens kan wegnemen. Nou, zegt hij, dan is het een mens. Dan is het een zoon van een mens. Een mensenzoon moet dat doen. Zo ver was Abraham doorgedrongen in de gedachte Gods. En dat was goed. Dat er een mens de zonde moest dragen om de gerechtigheid op deze wereld te brengen. Abel die bracht een schaduw. En Abraham dacht, ik ga de werkelijkheid uitvoeren. Want het bloed van dieren voldeed niet. Het zaad moest geofferd worden. Heeft u in de gaten welke geraffineerde denkwereld er in Abraham aanwezig was? Waarheid en toch nog de duivel ertussen. Waarom? Omdat hij enkele dingen niet zag. En Abraham die wilde dus letterlijk vervullen wat God had gezegd. En wat God had bedoeld. De vloek moest weggenomen worden. Er moest een rechtvaardige zijn op aarde. Dan zou de zegen over de hele wereld komen. En zo zat hij te denken onder die eikenboom van Mamre. En s'avonds en s'nachts. En zo werd hij aan de ene kant geïnspireerd met het plan van God. Er zou een mens komen die de zonde der wereld zou dragen. Met zijn bloed. Dat had hij gezien. En hij had ook de stem gehoord. In uw zaad als van één zou de wereld gered worden. En dus zijn gedachte is geweest door de ene geboren zoon. De ene geboren zoon moet geofferd worden. Neem uw zoon, uw enige geboren. Uw enige. En dan merk je, dan zit je midden in het raadsplan Gods. Wat God met zijn eigen zoon zou doen. Maar ja, zijn zaad, nou, in zijn zaad, als van één. Nou, dat was Isaac, dacht hij. Kijk, en dan merk je de kronkelgedachte. Want als Paulus het heeft over Abraham's zaad, dan zegt hij in de Galaten, het is ons bekend, hoeveel zonen had Abraham? En dan zegt hij, Abraham had 2 zonen. En nu opeens heeft Abraham er 1. En dat is die Isaac. Nee, als het in de natuurlijke wereld was, dan had Abraham maar 2 zonen. En in de geestelijke wereld had hij er 1. Dan zie je hoe geraffineerd het denken was, dat geïnspireerd werd ook nog door een verleidende geest. Paulus zegt, Abraham had 2 zonen. Abraham zegt, ik heb er maar 1. Nou, dan heb ik toch weggestuurd. Ja, maar als je een zoon wegstuurt, daarvoor heb ik hem nog wel. Maar hij kende alleen het natuurlijke zaad. Maar hij wist niet en hij zag niet dat hij vader zou worden over een geestelijk volk. Daar ging het over. Die geloven zijn zaad van Abraham. En dat is een heel andere wereld. De gelovigen zijn zaad van Abraham. En die zouden talrijk zijn. En daar zouden die koningen zijn. Maar wist Abraham veel? Hij zag het in de natuurlijke wereld. Nou, dat is de fout. Als je de Bijbel natuurlijk leest, dan kom je altijd tot zulke dingen. Dan zeg je, het moet letterlijk vervuld worden. En Abraham zegt, het moet letterlijk vervuld worden. Terwijl de Heer zegt, het moet geestelijk vervuld worden. Want het is een geestelijk zaad. En als hij een geestelijk zaad had gekend, dan wist hij, dat is Isaac niet, maar dan zou het een ander zijn die een geestelijke zoon was. De zoon van God, Jezus Christus. Maar hij kende de verborgenheden niet, de mysteries van het koninkrijk der hemelen. Had hem een vaag begrip, hij was wel bezig met die eeuwige stad. En hij voelde zich op aarde wel een vreemdeling en bijwoner, maar het was een onvolmaakte kennis. En zo wordt Abrahams geloof als door vuur beproefd. Hij had een groot geloof. Want als hij dat geloof niet had gehad, dan had hij zijn zoon nooit geofferd. Maar het was juist dat geloof in die belofte. En daarom staat het, door het geloof heeft Abraham zijn zoon geofferd. Door dat geloof, waarin in die belofte. Maar die hij verkeerd uitgelegd had. Ik denk wel eens, net als later bij Paulus komen, dan zeggen ze tot Paulus, die profeten, de Heer openbaart ons door de geest dat je niet dat je Jeruzalem gevangen genomen wordt. Je moet dus niet gaan. Kijk, dan heb je 2 dingen. Aan de ene kant sprak de Heer, aan de andere kant sprak de boze.
Ja.
Want daar staat duidelijk, ze zeiden door de geest dat hij in Jeruzalem zou gevangen genomen worden en dat hij niet moest gaan naar Jeruzalem. En Paulus zegt, je moet mijn hart niet week maken, want ik ga wel, want ik heb de opdracht wel te gaan. Zo goed als Petrus zei, Heere, dat zal u geen zins geschieden doen. De geest zei tegen Jezus, je moet opgaan naar Jeruzalem. Toen wilde er ook iemand hem tegenhouden. Dus dat geloof in die onzichtbare, dat wij door vuur beproefd. Nou, en de slakken die kwamen naar boven, dat, wat er niet bij hoorde. Daar ging het om. En als hij zijn voornemen ten uitvoer had gebracht, dan had Abraham de boze in de kaart gespeeld. Want die had dan in ene ruk had hij al die beloften opzij gezet. Er was er niets van terechtgekomen. Dan was er geen volk gekomen dat gerechtigheid gekend had. En dan was Isaac, want Isaac was niet de eerste van de opstanding, want zelfs dat heeft hij bedacht. Hij denkt, dan zal Isaac uit de doden opstaan. En dan was Jezus Christus niet de eerste van de opstanding, maar was het Isaac geweest. Maar Isaac was een natuurlijk kind en Jezus Christus was van bovenuit geboren. Van God geboren. En dat was het verschil. Dus heel die wereld kende Abraham niet. En de Heer die was de eerste van de opstanding. En hij overlegde dat God machtig was hem uit de doden weer te doen verrijzen. Ja, dat was ook zo. En door zijn overleggingen is hij ertoe gekomen om voor het eerst dat een mens op aarde wist, er is een opstanding uit de doden. Dat heeft hij daar bedacht. Dus je ziet, het is een man met een geweldig inzicht. En ergens heeft de duivel hem gepakt op dat inzicht. Eventjes een stootje naar de verkeerde kant, omdat hij niet in staat was volkomen geestelijk te denken. Hij had de Heilige Geest niet en had de onderscheiding der geesten niet en geen kennis van de hemelse gewesten. Maar zijn zaad, de eeuwige, de enige zoon van God, die zou verrijzen. En die zou in de geestelijke wereld, zou hij de vader der gelovigen zijn. Maar de duivel wist hem te verleiden. Maar het is een wonder van God geweest dat nou 2000 jaar van tevoren, dat God al in Abrahams hart legde dat hele heilsplan. Van een vader die zijn enige zoon offert en dat die zoon zou verrijzen uit de doden. Ja. Dat heeft hij gezien. En God heeft ermee gewacht om het uit te voeren 2000 jaar. Dus bij wijze van spreken, als God het dan in de tijd van de Batavieren heeft getoond en het niet ging uitvoeren. Zo'n tijdsverschil. Dat God was het niet vergeten. Die gedachte van Abraham. En die gedachte die is al in mensen geweest. Maar God heeft zijn offer niet geaccepteerd. Waarom niet? Omdat het geen verzoening kon teweeg brengen. En wat zegt de Heer? Neem dan maar een ram. Daar heeft een herder gewijd met zijn kudde. En een van die dieren die was daar verstrikt geraakt in de struiken. God zegt, neem hem daar maar vandaan. En waar moest dus Abraham weer naartoe grijpen? Naar het offer van Abel. Dan kun je ogenblikkelijk zien, Abraham werd weer teruggedrongen naar de schaduwen. Naar het oude verbond. He? Abraham, je bent verleid geweest. Maar ik neem jouw offer niet aan. En dan grijpt God in. Eigenaardig dat later de duivel precies hetzelfde doet bij Jezus Christus. En die zegt, je hoeft niet te gaan, kom af van het kruis. Merkwaardig, hè? De duivel gebruikt deze gedachte later om Jezus van het kruis te halen. Nou, Abraham die hoefde zijn zoon toch ook niet te offeren? Nou, kom jij ook maar van het kruis. Maar de Heer was het offer wel. En Abraham kon het offer niet brengen. Dat was het verschil. Maar God heeft het Abraham niet kwalijk genomen. Want hij bezat een geweldig geloof. Hij was meer doorgedrongen in de dingen, in het plan van God dan ooit één mens op aarde. Want hij heeft zelfs zijn zoon uit de doden zien verrijzen. Maar als hij dat mes neemt, dan corrigeert God hem. Op het laatste ogenblik. Dan begint die engel des Heren, Gabriel dus, de engel van Jezus. die engel des Heren, begint te roepen en zegt, wat doe je nou? Wat doe je nu? Ik denk dat Abraham met zweet in zijn handen gestaan heeft toen. Je moet je de zaak maar even voorstellen. Dat kind gebonden en dan dood is een enige jongen die het dan nog had. Die engel zegt, wat doe je nou? Ja. Wat een spanning moet die Abraham gehad hebben. En ook wat een misleiding is dat geweest. En God zegt, hou nou maar op. Ik heb je oprechtheid gezien. Ik heb je offergezindheid gezien. Ik ken je leven, Abraham. Maar ergens ben je misleid. Want als Abraham niet misleid wordt en de wil des Heer had uitgevoerd, had hij dat offer gebracht. Maar God wil geen mensenoffer. God heeft ook zijn zoon niet geofferd. Dat hebben de moordenaars gedaan. Dat heeft de duivel teweeg gebracht. Wat de mensen zijn vijanden op aarde gedaan heeft, dat heeft de boze gedaan in de hemelse gewesten. God heeft Jozef niet gebruikt om een Jezus te doden. Nu hè? Of Maria. Maar God heeft de moordenaars gebruikt. En de vrome geesten zijn we erachter gestaan. En die engel Gods, die prijst daarmee de liefde van God. Zijn fout is geweest. En dat heeft die engel al geweten. Dat hij de aarde en de hemel heeft verwisseld. Een aardse zoon en een hemelse zoon. Pak nu maar opnieuw een dier. En dan komen de beloften. Abraham en uw nazaat zal de poorten van de vijand eeuwiglijk bezitten. Nou, heeft hij dat begrepen of niet? De poorten van de vijand. Jezus zegt, en de poorten van de vijand zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ziet u hoe merkwaardig dit is? Op de berg des Heren zal het voorzien zijn. Wat zal hij aan die berg des Heren, bij die berg des Heren gedacht hebben? Zal hij dan gekeken hebben naar die Moria? Sommigen zeggen een Golgotha. Huh? Dan zie je opeens, dan wordt het eruit getild op de berg des Heren. En wat is die berg des Heren? Ja, wie klimt die berg des Heren op? Dat is de berg Sion. En dan staat er, ik zag de berg Sion. En op die berg Sion staande het lam Gods. En omringd door 144.000 die gekocht waren van de aarde. Rechtvaardigen, want ze zijn onberispelijk. En er is geen leugen in hun mond. Dan zie je de vervulling. Kunt u begrijpen dat Abraham vergissingen heeft gemaakt? Dat hij dat niet gezien heeft. Miljoenen christenen hebben het nog ineens gezien. Ze zijn nog bezig met die berg Sion op aarde. En dan zegt hij openbaar, ik zie het lam Gods. De zoon des mensen. Die zijn bloed voor ons gestort heeft. Een lam als geslacht. Wat wij nu dadelijk bij het avondmaal gaan herdenken. En dan zeggen we, dank u Heer, dat wij inzicht hebben gekregen in de hemelse gewesten. Wij weten dat niet Isaac het lam Gods was, maar dat was Jezus Christus. En die heeft een geweldig volk van koningen om zich. 144.000. Uit alle geslachten en talen en natie. Het is een uitbeelding van de heerlijkheid Gods. God is goed. Ja? Net als bij Job. Aan het einde van Job kon je zien dat God rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Nee? En zo willen wij dan ook weer deze geschiedenis bijvoegen bij degene die we al uitgelegd hebben om aan te tonen dat God goed is, maar dat de mens vaak misleid wordt. Ook de vrome mens, ook de mens die dicht bij God leeft en dat hij altijd voorzichtig moet zijn, dat hij de geesten onderscheidt en dat hij nooit tegen één wet van God ingaat en zegt, ja, maar God heeft het gezegd. Dan zegt God, toets de profetieën. En kijk of ze overeenstemmen met mijn wil en met mijn gedachten. En als dat 100% is, ga er dan op vertrouwen. Amen. Heer, wij gaan uw avondmaal vieren en wij vertrouwen erop, Heer, dat wij vanuit deze gedachtenwereld, Heer, een zegen ontvangen. Heer, dat het aan ons gegeven is om uw lijden en sterven te overdenken. Heer, dat gij dat lam op de berg des Heren hebt doen slachten. Heer, dat gij uw lam geofferd hebt tot een verzoening van al onze zonden. Heer, dat is wat Abraham niet zag, Heer. Dat een volmaakt mens moest zijn. Een zondeloos offer. Een vlekkeloos offer. En wij hebben vreugde in ons hart, Heer. Omdat alles door u goed gekomen is. en dat ook de ganse schepping zal hersteld worden door de gedachtenwereld die gij in ons hebt gelegd en in alle die u liefhebben en oprecht u zoeken aan de hand van de nieuwe gedachte, aan de hand van het nieuwe verbond. Amen. Heer, wij bidden ook voor de luisteraars van de banden. Heer, ze gaan tegenwoordig zoveel naar zoveel plaatsen en adressen. Zegen ze, Heer, dat ze mede opgebouwd worden in hun allerheiligst geloof. Heer, wij zegenen ze vanuit deze plaats. We willen nog zingen, God is goed. En de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, die ons tot de hoogste hoogte zal voeren, zij met ons. Amen.